Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de in eerste instantie vermissingen en later de moorden op de 18-jarige Marion van Buren en haar 11 maanden oude dochter Romy. Beide werden in 1997 door Okan Oktay, de ex-vriend van Marion, vermoord en in de duinen tussen Egmond en Bergen begraven. Dit kwam pas jaren later, in 2002, aan het licht toen het broertje van Okan, Özgür Oktay, de ouders van Marion vertelde dat hij zijn broer had geholpen en wist waar de lichamen begraven lagen. Helaas was zijn broer op dat moment al 4 jaar overleden aan de gevolgen van kanker, toen hij voor andere misdrijven in voorarrest zat. Hij is dus nooit verantwoordelijk gehouden voor de dubbele moord op zijn ex-vriendin en dochter. De foto's die bij deze zaak horen vind je terug op onze Instagram-pagina @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. Het is 8 juni 1997 wanneer de 18-jarige Marion en haar dochter Romy van 11 maanden spoorloos lijkt te zijn verdwenen. Niemand weet waar de jonge moeder en het kleine meisje zich bevinden. Haar ouders raken in paniek en doen aangifte van een vermissing. En al snel krijgt de politie een naar gevoel bij deze zaak. De buren aan de Jaap Weijandweg in Bergen vertellen namelijk dat zij Marion en haar vriend Okan ruzie hebben horen maken in een bovenwoning. Er is flink wat heen en weer geschreeuwd en rond 7 uur 's avonds hebben ze gezien dat het stel met de kleine Romy in de auto van Okan is gestapt. Dat is dan ook het laatste moment dat Marion en Romy zijn gezien. Waar ze die avond naartoe zijn gereden en wat er is gebeurd, wist niemand te vertellen. Okan overleed 1 jaar later en nam volgens haar ouders het geheim mee zijn graf in. Uiteindelijk werd het pas in 2002 duidelijk wat er met Marion en Romy is gebeurd en kreeg het verhaal een bizar gevolg. Marion werd op 22 juni 1978 geboren en bracht haar jeugd door in Bergen. Ze heeft een rustig leven met hele liefdevolle ouders. Op haar 16e werkt ze in de snackbar in Bergen en leert ze de 19-jarige Okan kennen. Het is dan 1994. Hij komt uit Alkmaar en is 4 jaar eerder met 4 broers en zussen uit Turkije gekomen. Marion was al heel erg snel verliefd op de stoere en oudere Okan. Ook haar ouders hadden hem goedgekeurd. Tijdens de eerste ontmoeting kwam hij bij hen eten en kwam erg rustig en zelfs wat verlegen over. Maar dat veranderde al snel. Okan begon Marion te slaan. Haar ouders keurden het af, maar Marion leek maar niet van Okan af te komen. Hij heeft haar tot 2 keer toe een gebroken arm en een gebroken kaak geslagen. En ondanks de mishandelingen trekt Marion in bij de moeder van Okan. Ondanks dat houdt het niet op. Zelfs in het huis van zijn eigen moeder slaat hij Marion gemiddeld 1 keer in de 2 weken. Ze doet hier ook aangifte van, maar hij ontkent. Volgens hem was de aangifte vals, want Marion zou er door haar vader toe gedwongen zijn. Maar zelfs zijn eigen moeder komt op voor Marion. Zijn gewelddadige macho-gedrag was absoluut geen geheim en hij mishandelde haar. 1 jaar later, na alle gebeurtenissen, raakt Marion onbedoeld zwanger. Ze woont op dat moment nog steeds bij haar schoonmoeder, maar de relatie tussen haar en haar vriend wordt er niet beter op. Ze verwacht een meisje en op 16 juni 1996, een week voor haar 18e verjaardag, wordt haar dochter Romy geboren. 2 weken later verbreekt de jonge moeder de relatie met Okan en gaat ze terug naar haar ouders in Bergen. Later dat jaar krijgt ze een huurwoning, dicht bij haar ouders. Okan heeft inmiddels een nieuwe vriendin en woont zelf samen met haar in Alkmaar. Toch weerhoudt dit hem er niet van regelmatig bij Marion op de stoep te staan. En niet voor een gezellige babbel of omdat hij haar miste, maar om op gewelddadige manier de baas over haar te spelen. Ze mocht zich niet opmaken of uitgaan, zelfs niet iets leuks doen met wat vriendinnen. Zelfs haar woning had hij onder controle en kwam er vaak met zijn vrienden over de vloer. In mei 1997 wordt Okan opgepakt met een machinepistool in zijn auto. Ondanks de situatie tussen de twee regelt Marion toch een advocaat voor de vader van haar dochtertje. Voor de rechter vertelde Okan dat hij in Egmond aan zee ergens in de duinen had staan plassen en dat hij daarbij heel toevallig het wapen had gevonden. Hij was vergeten het uit zijn auto te halen en aan de politie te overhandigen. De rechter geloofde er natuurlijk niets van en Okan werd veroordeeld voor wapenbezit. Na enkele weken komt hij echter weer vrij en hij vertrekt direct naar de woning van Marion om haar opnieuw lastig te vallen. Hij had gehoord dat ze een nieuwe vriend had en dat kon hij niet hebben. Dus weer mishandelt hij Marion en ook het nieuwe vriendje krijgt klappen. Ze heeft er genoeg van en ze duikt onder bij een vriendin. Op 1 juni 1997 meldt ze zich bij het Blijf van Mijn Lijfhuis in Haarlem en daar verblijft ze een tijdje. Op 8 juni is het Okans 24ste verjaardag en Marion belt hem op. Ze wil hem op deze dag de kans geven zijn dochter te zien en spreekt af dat hij haar en Romy 's middags met zijn gifgroene Opel GSI ophaalt bij het station in Alkmaar. Samen rijden ze naar de woning van Marion en ze meldt bij het Blijf van Mijn Lijfhuis dat ze rond 5 uur terug zal zijn. Maar dat gebeurt niet. De volgende dag belt Okan zijn advocaat op en zegt erg verbaasd te zijn dat hij Marion niet meer kan vinden. Hij vraagt of hij haar ouders wil opbellen om na te vragen waar ze is en om met hen dan maar de omgangsregeling met zijn dochter te treffen. Hij vertelt dat Romy die middag ervoor in de woning van Marion heeft geslapen en hij en Marion iets hebben gegeten in de buurt. Vervolgens zou hij de jonge moeder en het kleine meisje bij het station hebben afgezet. Maar niemand heeft de twee nog gezien na die middag. Haar ouders hebben niets meer van haar gehoord, haar vriendinnen hebben geen contact meer met haar gehad en zelfs in Haarlem is ze niet meer geweest. Marion en Romy worden als vermist opgegeven bij de politie en al snel ligt de focus op Okan. Hij is al bekend bij de politie en heeft zelfs meerdere bijnamen, namelijk Rambo, Ibo en Cobra. Hij is vuurwapengevaarlijk en zijn verleden is daar een goede reden voor. Al in 1992 wordt Okan opgepakt voor mishandeling en schuldheling. 2 jaar later voor opzetheling en diefstal, openlijke geweldpleging en het bezit van wapens en munitie. In 1995, een jaar later, wordt Okan opgepakt voor eenvoudige en zware mishandeling, openlijke geweldpleging en bedreiging. In 1996 nogmaals voor openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging en het bezit van wapens en munitie. Er lijkt geen einde aan te komen en Okan is zelfs actief in het drugs- en prostitutiecircuit in Noord-Holland. In februari 1997, een paar maanden voor de vermissing van Marion en Romy, is Okan samen met 2 vrienden in Leeuwarden. Zijn vrienden, Benny en Chico, zijn 2 pooiers. En de 3 hebben hun zinnen gezet op een 50-jarige koffieshop-eigenaar. Ze zoeken hem na sluitingstijd thuis op. Het drietal bedreigt hem met een pistool en de man wordt met een knuppel in elkaar geslagen. Maar dan horen ze ineens een politieauto langsrijden en vluchten er zonder buit vandoor. Op 30 april 1997 zijn de 3 mannen weer samen in Utrecht. Ze zijn gemaskerd en overmeesteren bij de voordeur van een woning de eigenaar van een Amsterdamse koffieshop. Hij wordt in de handboeien geslagen en moet zijn portemonnee afgeven, waarna de 3 dieven weer vluchten. Op 10 mei is Okan in Bergen. Het is een maand voordat Marion spoorloos verdwijnt en Okan is op dat moment in een discotheek. Hij loopt op een 16-jarig meisje af en midden op de dansvloer geeft hij haar een klap en dwingt hij haar om met hem mee te gaan. Hij wil het meisje voor hem laten werken als sekswerker en neemt haar mee naar buiten, waar zijn vrienden in een donkere BMW op hem zitten te wachten. Ze moet verplicht haar spullen afgeven, waaronder haar telefoon en haar portemonnee. Het meisje wordt vervolgens meegenomen naar Friesland, 1,5 uur verder, waar Okan zelf uitstapt en de andere mannen de opdracht geeft door te rijden naar Groningen. Daar zouden zij dan het meisje onderbrengen in een woning in een van de buitenwijken. Ze sluiten haar op in een bovenkamer totdat ze klaar is om te werken. Gelukkig komt het niet zo ver en het meisje weet te ontsnappen vanuit het raam op de 3e verdieping via de regenpijp. In dezelfde periode als de vermissing van Marion en Romy moet Okan voorkomen bij de rechtbank in Leeuwarden voor deelname aan een vechtpartij in een discotheek in Drachten. Ook de zaak van de mishandeling van Marion wordt voorbereid. En Okan verblijft in die periode in Marions huis in Bergen, zo blijkt later uit de stukken van zijn advocaat. Hij heeft hem namelijk gevraagd om de telefoonrekeningen voor te schieten. En daarop is te zien dat hij vaak met afgeschermde nummers heeft gebeld. En ondanks dat de politie nu is betrokken bij de verdwijning van zijn ex-vriendin en dochter, houdt Okan zich niet gedijst. Begin juli ontvoeren zijn vrienden en hij weer een koffieshop-eigenaar uit Leeuwarden. Hij wordt met de dood bedreigd en moet 24.000 gulden betalen of zijn koffieshop geven aan Okan en zijn vrienden. Uiteindelijk geeft hij zich over en hij belt uit angst voor zijn leven zijn huurbaas om het contract te wijzigen. Hierna wordt de man vrijgelaten. Toch verloopt dit niet zoals gehoopt en een paar weken later nemen de mannen wraak op de eigenaar. Ze rijden midden in de nacht met een shotgun door de straat en schieten de ruiten van de zaak aan diggelen. Het is duidelijk dat Okan geen lievertje is. Vrouwen zijn voor hem waardeloos en hij en zijn vrienden deinzen nergens voor terug. Al snel wordt voor de politie ook duidelijk dat Okan onderdeel is van een vast kringetje van pooiers en sekswerkers in Alkmaar, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Den Haag en Amsterdam. Maar hoe is het zo snel zo verkeerd gegaan? 2 jaar eerder, eind 1995, wordt bij Okan kwaadaardige huidkanker vastgesteld. Om uitzaaiing te voorkomen wordt zijn teen geamputeerd. Maar het is al te laat. Het is al uitgezaaid naar een van zijn benen. De arts vertelt hem het vreselijke nieuws. Binnen 1,5 jaar zal zijn hele lichaam vol zitten met tumors. Marion is op dat moment 4 maanden zwanger van haar dochter. Familie en vrienden zeggen dat de vreselijke boodschap Okan doet veranderen van een lieve jongen en een goede vriend in een koele, afstandelijke en verbitterde man van 22 jaar. Hij zoekt zijn heil bij jongens die hun verdiensten in de criminele onderwereld verkrijgen. Okan krijgt al snel de bijnaam Rambo door zijn groeiende aandeel in misdaden waarbij grof geweld en vuurwapens worden gebruikt. En dit maakt het voor de politie enorm moeilijk om vrienden en kennissen van Okan te verhoren in het onderzoek naar Marion en Romy. Hij staat bekend om zijn extreme afhandelingen met mensen die hem tegen probeerden te werken of praten over zijn daden. Zo zou hij bijvoorbeeld een paar mannelijke tegenstanders op zeer meedogenloze manier hebben vernederd door ze op de afsluitdijk te verkrachten. Het was hem dus goed gelukt om anderen af te schrikken, want de politie kreeg steeds weer te horen dat ze iemand anders moesten spreken. Toch gingen er geruchten rond en horen de rechercheurs van een paar sekswerkers dat zij via hebben gehoord dat een vriend van Okan lachend zou hebben gezegd dat Marion dood is. En dat Romy bij familie van Okan in Turkije zou kunnen zijn. Dit laatste zorgt voor een beetje hoop bij de familie van Marion. Want niet alleen de politie krijgt hier heel veel tips over, maar ook de grootouders van het kleine meisje. Inmiddels is het februari 1998. Terwijl Okan steeds zieker begint te worden, ziet hij de film Sun Chaser. De film gaat over een oncoloog die een luxueus leven leidt in Los Angeles wanneer hij wordt toegewezen aan een jonge kankerpatiënt Brandon, een jonge ex-bendelid. Hij weet een pistool te bemachtigen en ontvoert zo de oncoloog om hem naar een reservaat in Arizona te rijden, waar hij denkt dat de genezende krachten van een berg hem zullen genezen. Okan herkent zich in de jonge Brandon, die in de film zo gefrustreerd raakt door zijn ziekte dat hij weer in de criminaliteit vervalt, tot hij hoort over de mysterieuze berg. In een interview zei Okan hierover: "Die jongen zat in mijn situatie. Hij was ook dodelijk ziek. Toen is hij naar die heilige berg van de Indianen in Amerika gegaan. Die berg werkte genezend. Hij werd beter. Ik wilde ook naar die berg, maar had geen geld. Ik kwam Tony tegen. Ik vertelde hem dat ik geld nodig had en toen zei hij dat hij met Gia samen een overval zou plegen. Als ik wilde, mocht ik meedoen. Dus Tony regelde de wapens en Gia de auto." In dit verhaal is Tony Aziz Kanka en zijn vriend Gia is een bekende vechtsporter uit Den Helder met de bijnaam Pasha. Op 27 februari is het zover. Rond 7:45 ochtends rijdt de gehuurde Ford K voor bij de Rabobank aan de Keinsmerweg in het zand. Als de eerste bankmedewerker arriveert, stappen de 3 mannen uit. Met een machinepistool wordt de vrouw gedwongen de deuren te openen, het alarm uit te schakelen en de kluis van het slot te halen. De buit bedraagt 129.000 gulden. Maar de politie is al snel gewaarschuwd door een buurtbewoonster en arriveert net op tijd om de achtervolging in te zetten. De laatste klus van Okan eindigt net zoals in een film. Via Julianadorp komen de mannen in Den Helder terecht en rijden zich op het Julianaplein vast. Okan trapt de achteruit van de auto in en laat zijn machinepistool ratelen. Er wordt 6-7 keer gevuurd, waarbij een voorbijganger van haar scooter wordt geschoten. Toch lukt het de daders te ontsnappen. Okan en Gia worden pas 2 dagen later aangehouden in een snackbar in de Alkmaarse wijk Overdie. Bij zijn aanhouding heeft Okan een doorgeladen pistoolmitrailleur bij zich. Zijn toestand verslechtert na die overval in februari 1998. Op 21 april wordt hij op een bed voor het beklaagde bankje van de Amsterdamse rechtbank gereden. Een bijzonder ongewone situatie in de Amsterdamse rechtszaal. Okan stond liggend terecht. Niet voor de bankoverval, wel voor een schietpartij op 19 september 1997 in Café de Plakhoek aan de Amsterdamse Ruisdalkade. Door een fout is de zaak van de Alkmaarse rechtbank op dezelfde dag gepland en wordt dus uitgesteld. Voor de schietpartij houdt de officier van justitie er geen rekening mee dat Okan volgens de medische rapporten minder dan 1 jaar te leven heeft en eist 5 jaar cel tegen hem. Ook de rechtbank heeft geen clementie. Hij wordt veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Marion's ouders proberen Okan nog meerdere keren aan het praten te krijgen over Marion en Romy. Als hij toch zo ernstig ziek is dat hij op de rand van de dood staat, smeken en bidden wij dat hij ons nog een keer belt. Aldus de wanhopige Corrie en Hans van Buren. Okan zwijgt, maar hij houdt het niet heel lang vol, want in mei overlijdt hij in de ziekenvleugel van zijn gevangenis in Scheveningen aan de gevolgen van zijn uitgezaaide huidkanker. Er gaan nog steeds veel geruchten rond over de verblijfplaats van Romy en wellicht zelfs van Marion in Turkije. Er zijn mensen om Okan heen die geloven dat zijn ziekte de reden is geweest dat hij zijn dochter naar zijn geboortestad wilde brengen, zodat ze kon opgroeien in het dorpje waar hij uiteindelijk zou worden begraven. Ondanks de vele verzoeken van de politie van de lokale autoriteit in Turkije worden er geen sporen gevonden. Daarom besluiten de ouders van Marion Peter R. de Vries in te schakelen om mee te helpen in de zoektocht naar Marion en Romy. En zodoende gaat het team op onderzoek in de stad waar Okan vandaan komt. Ze reizen af naar Erzincan, in het oosten van Turkije. Vandaar is het nog een stuk rijden, naar het gebied waar destijds de strijd tussen het Turkse leger en de PKK nog volop werd gevoerd. Onder militaire begeleiding rijdt het team van Peter R. de Vries en de moeder van Marion naar het geboortedorpje van Okan. Maar daar staat een teleurstelling op hen te wachten. Want ze krijgen van de oom van Okan te horen dat Romy en Marion zeker niet bij hen in de stad of in het dorp verblijven. En dat als Okan ze naar Turkije had gebracht, hij daar zeker wel van zou weten. Niemand in de buurt herkent de foto's van de twee, dus gaat het team samen met de moeder van Marion weer terug. De verdwijning blijft nog lange tijd in het nieuws. En ook de beloning voor het vinden van Marion en Romy wordt verhoogd van 25.000 gulden naar 100.000 gulden. Een deel van dat geld werd door de Van Buren bijgelegd en de rest door de organisatie Missing. Foto's van Marion en Romy verschijnen op vrachtwagens en trams en meerdere zoektochten volgen. Maar het levert allemaal niets op. In het najaar van 2000 lijkt het er heel even op dat er weer schot in de zaak is, als een privédetective zich bij de Alkmaarse politie meldt met nieuwe informatie. Hij is ervan overtuigd dat de lichamen van Marion en Romy te vinden zijn in het Uitgeestermeer. En dus zoekt een grote ploeg duikers op een zondag in november de bodem van de plas af. Maar er wordt niks gevonden. De familie van Marion en Romy verliezen langzaamaan de hoop. Okan heeft letterlijk de waarheid over wat er die middag in juni 1993 is gebeurd, meegenomen in zijn graf. Zullen zij ooit nog te horen krijgen waar hun dochter en kleindochter zijn? En wat er is gebeurd? Het antwoord op die eerste vraag is ja. Want in 2002, 5 jaar na de vermissing, neemt het broertje van Okan, Özgür, contact op met Corrie en Hans van Buren. Hij staat voor een deur, want hij trekt het niet meer om het geheim van zijn broer Okan nog langer met zich mee te dragen. Ze vragen hem of Marion nog leeft. Nee, zegt hij. Romy ook niet? Weer een nee. Weet je de plek waar ze zijn? Ja. In zijn Ford Mondeo reden de ouders van Marion met Özgür mee naar het duingebied tussen Bergen en Egmond. Het was inmiddels tegen achten. Eenmaal aangekomen moesten ze over een zandpad en onder prikkeldraad doorkruipen. Toen nog over een heel steil duin. Ze waren hals over kop de deur uitgegaan en Corrie had zelfs nog hoge hakken aan. Door de doorns en het struikgewas zat ze onder het bloed. Maar Özgür pakte haar arm om haar te ondersteunen. En daar stonden ze dan, voor een grote duinpan. Özgür zei, dit is de mooiste plek op aarde. Hier liggen ze. Pas na thuiskomst bellen de ouders van Marion de politie. De locatie wordt per direct afgezet en er wordt een onderzoek opgestart. Die donderdag werd vastgesteld dat het verhaal van Özgür waar was. De vondst van het graf gaf een triest beeld. Marion lag op haar buik, haar linkerarm onder haar hoofd, haar rechterarm langs haar lichaam. En tussen haar benen de kleine Romy, met haar hoofdje tegen de rug van haar moeder. In eerste instantie was Özgür een belangrijke getuige voor de politie. Hij had namelijk een verklaring afgelegd waarin hij vertelde dat zijn broer hem de locatie alleen had aangewezen en dat hij er verder niets mee te maken had. Maar hij werd al snel verdachte in de zaak, omdat bleek dat hij tegen de ouders van Marion een ander verhaal had verteld. Hij zou hen verteld hebben dat hij erbij was toen Romy werd vermoord. Marion was toen al dood. Tijdens de rechtszaak, bijna een jaar later, eiste de officier van justitie 5 jaar cel tegen de 26-jarige Özgür voor medeplichtigheid aan de moord op Romy van Buren. In haar uitspraak stelde de rechtbank niet te twijfelen aan de juistheid van de verklaringen van de ouders van Marion, maar tegelijkertijd niet uit te kunnen sluiten dat het verhaal van Özgür gelogen was. Zijn gebrekkige beheersing van het Nederlands en hevige emoties speelde daarbij mogelijk een rol. De rechtbank stelde in het vonnis echter ook dat zelfs als Özgür bij het ombrengen van Romy aanwezig zou zijn geweest, zijn passieve houding van dat moment geen medeplichtigheid aan de dood van zijn nichtje oplevert. De officier van justitie had juist rond dit punt haar betoog zorgvuldig opgebouwd, gebaseerd op arresten van de Hoge Raad. De advocaat van Özgür reageerde als volgt. Hij heeft in een schizofrene situatie gezeten. Hij was dol op Marion en Romy, maar Okan was zijn broer. Bij de politie is hij langdurig en indringend verhoord. Er zijn zelfs foto's van de lichamen in het graf getoond. Zijn verklaringen waren steeds consistent. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. En in de uitspraak van het gerechtshof is te lezen dat het bewezen werd geacht dat Özgür op 8 juni samen met Okan, Marion en Romy was en even thuis op Romy had gepast toen Okan met Marion wegging. Hij zou moeten hebben geweten wat Okan van plan was en er niets aan hebben gedaan. Okan zou een tijd later teruggekeerd zijn, maar hij was alleen en is samen later met zijn broertje en Romy naar de duinen gereden. Daar zou hij zijn broertje hebben gezegd dat hij het kleine meisje moest afmaken, waarop Özgür weigerde en zijn broer probeerde aan te spreken. Okan zou het meisje uit zijn handen hebben gepakt en zijn weggelopen om haar vervolgens te vermoorden. In getuigenverklaringen werd al snel duidelijk hoe agressief en gevaarlijk Okan was. Özgür zelf had meerdere keren gezien hoe Marion was toegetakeld door zijn broer. Zo was ze meerdere keren helemaal in elkaar geslagen, had wurgingsporen, een blauw oog en bijtplekken in haar hals en op haar armen. Ook hij is wel eens slachtoffer geweest van zijn broer, want Okan had hem tijdens een ruzie in zijn been gestoken. Özgür wist ook te vertellen dat Okan hem voor de vermissing in 1997 had gezegd, als ik doodga, dan ga ik niet alleen. Marion en Romy moeten dan ook dood. En dat zei hij niet omdat hij zoveel van Marion hield, nee. Hij zei het omdat hij ervan was overtuigd dat Marion na zijn dood met andere mannen zou gaan en dat Romy dan, zoals hij zei, een hoerenkind zou zijn. Dat zou ook al niet kunnen accepteren, dus besloot hij de moeder en dochter te vermoorden. In hoger beroep in 2005 wordt Özgür veroordeeld voor medeplichtigheid bij de moord van de kleine Romy. Hier krijgt hij 24 maanden voor opgelegd, waarvan 3 voorwaardelijk. Zijn advocaat stelt cassatie in, maar deze wordt verworpen. Toch gaat Özgür niet de cel in. Door een administratieve fout is hij nooit opgesloten geweest en pas een jaar later komen de ouders van Marion hierachter. Özgür had na aftrek van voorarrest nog een jaar de cel ingemoeten. Ik heb heel lang gezocht, maar ik heb nergens eigenlijk kunnen vinden of hij ooit nog zijn straf heeft uitgezeten. Mocht je luisteren en bij jezelf denken van ja, dat weet ik wel, laat het me dan even weten via Instagram. Om deze aflevering af te sluiten wil ik nog iets opmerkelijks delen over deze zaak. Vanaf het begin van mijn eigen onderzoek was ik ervan overtuigd dat Okan de dader was. Maar ik las iets waardoor ik nogal begon te twijfelen. En het is nogal een gek verhaal. Maar goed, deze hele zaak is bizar, dus waarom zou dit niet kunnen? In een artikel dat is geschreven door Lex van Almelo wordt het boek The Popular Policeman and Other Cases van Willem-Albert Wagenaar en Hans Krombach besproken. Hierin wordt het verhaal van Marion en Romy beschreven en hebben de schrijvers een totaal andere kijk op de zaak. Zij zeggen namelijk dat het niet logisch is dat Okan eerst Marion zou hebben vermoord in de duinen, haar lichaam in een open kuil heeft laten liggen en een uur later met zijn jongere broer is teruggekeerd om Romy te vermoorden. Zo'n risico zou Okan, die inmiddels een doorgewinterde crimineel was, niet nemen. Zij bespreken dan ook een ander mogelijk scenario. Terwijl Okan in de baaien zat, heeft Özgür een relatie aangeknoopt met Marion, waaruit een kind is voortgekomen. Toen de oudste broer daarachter kwam, moest zijn eer worden gewroken. En dat deed hij niet door Özgür iets aan te doen, nee, maar door Marion en de kleine Romy te vermoorden. Het is dan ook goed mogelijk, volgens de schrijvers, dat Okan dit aan Özgür zou hebben laten doen, als een straf. Dit verhaal komt namelijk overeen met een aantal bekende feiten. Hoe zou Özgür anders precies hebben geweten waar de lijken lagen? Het is volgens de schrijvers onwaarschijnlijk dat hij het alleen op aanwijzingen van zijn broer zou hebben teruggevonden, aangezien het zo'n uitgestrekt gebied is. En een andere aanwijzing die ze noemen is dat het haar van Marion was afgeknipt. Iets wat ik nergens anders heb gelezen. En dat zou volgens hen een antropologische betekenis hebben, net zoals het tijdens de Tweede Wereldoorlog had gehad bij de zogenaamde moffenmeiden. Ja, ik weet het niet. Sowieso of haar haar was afgeknipt of niet, maar het is wel een logische redenering voor het feit dat Özgür precies wist waar de lichamen lagen. Wat denk jij? Heeft Özgür een grotere rol gespeeld in deze zaak? En zou het kunnen dat hij en Marion een relatie hadden, achter de rug van zijn grote broer om? En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, @alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen? Stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Volgende week bespreek ik de zaak van Angelique van Leijenhorst uit Aalsmeer. Zij verdween in november 2000 en al snel werd haar man, Paul van Oog, gearresteerd. Wat volgde was een slepend proces, waarin hij alles ontkende. Hij kreeg uiteindelijk 11 jaar en 9 maanden opgelegd. Pas in 2006 gaf hij toe dat hij zijn vrouw had vermoord en had begraven in het Amsterdams bos, wat leidde tot zijn vervroegde vrijlating in 2008. Meer hierover hoor je volgende week. Tot dan!